1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, te beginnen bij vers 13. Daar staat in mijn Bijbel boven: vreugde over de gemeente. En hierom danken ook wij God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam in u is, die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijden de maat hunner zonde volmaken. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd geweest zijn, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien. Wij, of liever ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop, of blijdschap, of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Tot zover dit stukje uit de Thessalonicenzenbrief. Nou, u begrijpt wel, als Paulus deze brief schrijft. Nou, ik heb u dat de eerste keer verteld in de inleiding. Dan zitten ze ongeveer een jaar tussen. Tussen het moment dat hij voor het eerst in Thessalonica kwam en dat hij nu deze brief schrijft. Dus het is nog maar een piepjonge gemeente. Het zijn christenen die nog maar net tot geloof gekomen zijn. En Paulus heeft in vergelijking met de Colossensebrief of met de Korinthebrief of met de Romeinenbrief, heeft helemaal geen theologische problemen op te lossen in deze eerste brief. Wel iets over de wederkomst wil hij iets vertellen, maar er zijn nog niet echt diep theologische problemen ingeslopen, omdat die gemeente nog maar heel jong is. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort liefdesbrief die Paulus schrijft aan deze gemeente. Hij houdt van deze mensen, hij heeft ze nog maar een jaar geleden tot de Heer mogen leiden en de gemeente is er en hij is alleen maar heel dankbaar voor dat wat daar gebeurd is in Thessalonica. En de tijd was nog te kort dat er diepgaande, echt grote diepgaande problemen ontstaan zijn die Paulus nu op moest lossen. Zoals later wanneer hij uit de gevangenis schrijft en de gevangenisbrieven schrijft. En die zijn dan heel anders van toon. Maar hier zit zoveel liefde in deze brief en verlangen en dankbaarheid. Het is bijna een brief die gaat over de relatie tussen Paulus en deze christenen. Hoeveel hij wel van ze houdt en hoeveel hij naar hen verlangt. Nou, als we dan kijken naar het feit dat hij zegt, ik blijf onophoudelijk God danken voor alles wat hij bij jullie gedaan heeft. Hij begint te danken en hij blijft doorgaan met danken. Als hij aan deze christenen denkt, dan is het misschien best wel goed om eens even na te denken. Wat is dan de reden van die dank? Waarom dankt hij God? Nou, in eerste plaats zegt hij, omdat jullie dat gepredikte woord ontvangen en aangenomen hebben. Het gepredikte woord, een ander uitdrukking daarvoor, is het gesproken woord, het geproclameerde woord, het woord wat jullie gebracht hebben. Er zijn twee dingen gebeurd. Ze hebben het aan de ene kant, ze hebben het ontvangen. En het tweede hebben ze hebben het ook aangenomen. ontvangen, dat betekent, ze hebben het aangehoord. Ze hadden er open oren voor. En aangenomen, dat is, ze hebben het ook aanvaard. Zie, die twee dingen, hè, die hier uiteenvallen. Ze waren bereidvaardig om te luisteren. En juist tijdens dat luisteren, tijdens het aanhoren, wordt de beslissing genomen. Ja, toch? Als je bereid bent om te luisteren, dan kun je tijdens het luisteren zeggen, ik doe er wat mee of ik doe er niet wat mee. Nou, zij hebben tijdens dat luisteren een beslissing genomen en ze hebben dat woord aangenomen. En toen hebben ze ervaren dat dat woord wat ze aangenomen hebben, was niet een mensenwoord, hè, zoals hier staat, niet een woord van mens, hoewel Paulus wel een mens was, neem ik aan. Als mens heeft Paulus dat wel gebracht. Maar Paulus was zo vol van de Heilige Geest, dat ja, hier staat, jullie hebben het niet aangenomen als een woord van mensen, maar als een woord van God. Oh, wat is dat mooi, hè? Dat je, ja, wat is dat mooi als je in de kerk komt en er is een predikant en die spreekt het woord van God, dat je die twee dingen doet. Je ontvangt het en je aanvaardt het. En dan zul je ervaren als je dat woord dan aanvaardt, dat je dan gaat zien, het is het woord van God. Het is het woord van God. En wat zijn we een bevoorrechte gemeente, dat we elke keer weer opnieuw naar het woord van God mogen luisteren. Het is God die tot de gemeente spreekt. En dat zie je ook, ik denk wel dat u de brieven kent uit het boek Openbaring, Openbaring 2 en 3. Dan eindigt elke brief, hè, met wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente spreekt. God spreekt ook vandaag tot de gemeente, ook tot u. En het is ontzettend belangrijk dat wij het als het woord van God zien. Naar ons toe, of in ieder geval naar mij toe, en ik hoop ook naar u toe, is 1 Petrus 4 vers 11 dan heel belangrijk. 1 Petrus 4 vers 11. In 1 Petrus 4 vers 11, daar staat, in 1 Petrus 4 vers 11, daar staat, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Opdat in alles, niet de spreker, niet de dienstknecht, maar God verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. Nou, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Nou, dat is mijn gebed. Elke zondagmorgen, elke zondagavond, elke keer als ik door de week onderweg ben, ook vanavond, dat wat ik dan door mag geven, 1 Petrus 4 vers 11. Wat ik door mag geven, 1 Petrus 4 vers 11. Ja, oké. Nou, hier was het dus duidelijk niet op ontvangst. Goed, maar nu hebben we hem. Oké. Maar als het woord van God doorgegeven wordt, laten het woorden zijn als van God. Maar dat geldt niet alleen voor voorgangers, maar dat geldt ook voor u. Dat als je de kans krijgt om te spreken, om te getuigen, dat je dan elke keer weer mag vragen, Heer, niet mijn woord, maar laat het uw woord zijn. Dat ze dat woord van mij, wat ik door mag geven, dat het ingang mag krijgen als uw woord. En als het Gods woord is, dan gaat het wat doen. Want het woord van God is krachtig. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Hè? Het dringt door. Dan gaat God dat woord als zijn woord gebruiken. Zijn woord. En ja, dat vind ik ook zo mooi staan in de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. vers 14. Ze hebben het woord ontvangen en ze hebben het woord aangenomen. Nou, wat gebeurt er dan? Romeinen hoofdstuk 10, vers 14. Hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Het gepredikte woord, hè? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd dat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Het geloof is uit het horen. En hier zien we dus dat het woord komt tot ons. Ik weet nog zo goed dat broeder Jan Kits, zijn tweede vrouw is vanmorgen begraven. Ik was in de dienst in Lonneker. En vanmiddag is ze begraven op de Oosterbegraafplaats. Maar ik weet nog goed dat broeder Jan Kits een keertje zei, ja, er zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik kan niet geloven. Geloof moet je gegeven worden. Geloof moet je gegeven worden. U kent dat wel, hè? Staat nergens in de Bijbel, hoor. Ja, er staat wel in Efeze 2, door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit jezelf, het is een gave van God. En dan zeggen ze, daar staat dus, het geloof is een gave van God. Nee, de behoudenis is een gave van God. Door het geloof. En toen zei Jan Kits een keer, ja, weet je, eigenlijk is het dan zo, het geloof moet je geven, Heer God, wilt u me alsjeblieft het geloof geven om te geloven dat het waar is wat u zegt. Dat zeg je dan eigenlijk. En toen zei hij, als je goed kunt horen, dan kun je ook geloven. Want het geloof is uit het horen. Als je op ontvangst staat en je wilt naar het woord van God luisteren en je ontvangt dat woord van God, je aanvaardt het woord van God, dan gaat God dat woord in jou omzetten in daadkracht. Dus als je goed kunt horen, en dat is het probleem bij heel veel mensen, die willen niet horen, die zitten vol met hun zware gereformeerde dogma's. En je kunt tot ze spreken wat je wilt, maar ze luisteren niet. Het gaat er allemaal langs. Ze horen het niet eens meer. Omdat het precies een beetje anders is dan wat ze altijd gehoord hebben. Dan is het zo ontzettend doof, zijn ze. En het is bijna net zoals het volk van Israël. Ze zijn een beetje verblind of bedekking is er overheen gekomen en het komt er niet in, hè? Maar goed, horen, dat is de weg tot geloof. Nou, hier staat dus, ze hebben het woord gehoord, ze hebben het aanvaard, ze hebben het woord ontvangen. Nou, dat is alle reden voor dank. Tweede, de reden voor dank is dat het woord, en dat staat aan het einde van vers 13, we zijn dus nu weer terug in 1 Thessalonicenzen 2, hè? Aan het einde van vers 13, daar staat dat ze dat woord aanvaard hebben als een woord van God, en dan staat het dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dat woord wordt in ons werkzaam. En het allereerste wat dat woord in ons doet, dat is dat we tot besef komen dat we zondig zijn. Zonder besef. Dat brengt dat woord van God in ons leven teweeg. Het tweede, bekering. En ten derde, staat er zo mooi in de Petersbrief dat wij door dit woord opnieuw geboren worden. Het is net zoals, ja, dat woord wat er in Johannes 1 staat, alle dingen zijn ontstaan door het woord. En zonder dit is niets ontstaan. En dat gebeurt ook met de wedergeboorte. Dat gebeurt ook met de bekering. Dat gebeurt ook met onze zondebewustzijn. Het ontstaat allemaal door het woord van God. En als dat woord van God ingang krijgt in ons, dan gaat het woord van God zijn werk doen in ons. En met de bekering en de wedergeboorte is het werk van God nog niet klaar in ons. Want ik hoop dat het woord van God nog steeds in ons leven aan het werk is. En nog steeds ons leven van dag tot dag verandert. En dat we steeds meer toegewijd mogen worden aan de Heer. Ja, toch? Dat het woord ook nu vandaag nog in ons leven werkzaam is. Het derde, hij dankt, hij is ontzettend blij dat ze het woord ontvangen hebben als het woord van God. Het tweede, dat het woord in hun leven ook werkzaam is. En het derde, dat is het bewijs wat hij aanvoert, want een heel belangrijk woordje in vers 14, dat vers 14 begint met het woordje want. Waarmee Paulus zegt, dit is het bewijs, broeders, jullie zijn navolgers geworden. Jullie zijn navolgers geworden. Met andere woorden, wat er in jullie leven gebeurd is, is ook zichtbaar geworden. Het is openbaar geworden, het is niet in het hart gebleven, maar jullie zijn navolgers, jullie zijn dezelfde weg opgegaan als de andere gemeenten Gods. En gebruikt hij zo mooi de uitdrukking in vers 14, want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn. Nou, het gaat hier dus om kerken die gesticht zijn in Judea. En misschien ook wel buiten Judea. Misschien kunnen we hier ook wel lezen in het hele land Israël. De eerste gemeente is gesticht in Jeruzalem. En toen Paulus in Thessalonica kwam, toen waren er al andere gemeenten gesticht rondom Jeruzalem. Misschien was er wel een kerkje in Bethlehem. Misschien was er wel een kerk in Hebron of in Sichem. Misschien waren er wel verschillende kerken, misschien ook wel in Galilea al gesticht. Dus er waren al plekken waar mensen kwamen rondom de Heer Jezus. En deze gemeenten in Israël werden ontzettend vervolgd. Ja, er staat al in Handelingen 8, en er kwam een zware vervolging over de gemeente in Jeruzalem en omstreken. En toen werden ze verstrooid. Maar er was heel veel vervolging onder het Joodse volk. En ondanks de zware vervolging ging de gemeente van God door. De gemeente van God was onoverwinnelijk. En dat was voor Paulus het bewijs. Deze mensen in Thessalonica kwamen tot geloof en werden ook vervolgd door hun volksgenoten. Door de mensen die gewoon in Thessalonica woonden. Zoals de Joodse christenen vervolgd werden door Joden, zo werden de christenen in Thessalonica vervolgd door hun volksgenoten, zoals er hier letterlijk staat. En dan komt het erop aan. Want weet je, als er dan vervolging komt, u kent dat wel, hè, van die gelijkenis van de zaaier, hè? Dan wordt het zaad op ondiepe grond gezaaid en dan komt het dan loopt het uit en dan gaat het groeien, omdat het maar een heel klein beetje aarde is, lekker warm, een beetje vochtig, maar dan komt er hitte en droogte en dan verschroeit het. En dan staat er, dit zijn mensen van het moment. En Paulus zegt, oh joh, jullie waren zo enthousiast, dus we dachten van, stel je nou eens voor, als die beproeving komt, dat het dan als een kaarthuis in elkaar stort. Snapt u? En Paulus zei, dat is niet gebeurd. Die vervolging kwam en jullie werden nog sterker. Jullie hebben stand gehouden in die vervolging. En dat is het bewijs waarom dat we zo dankbaar zijn. Want dat is echt geloofsleven. Dus dat zijn de drie dingen waar Paulus zo ontzettend blij om is. Ondanks de vervolging, het is doorgegaan. En God heeft zijn werk bevestigd. Spreekt Paulus met name dat Joodse volk aan. Je zou bijna kunnen zeggen, als je dit stukje zo leest, dat is best wel een beetje antisemitisch hoor. Als hij zo over het Joodse volk spreekt, als je kijkt in vers 15, dan heeft hij het over die Joden die zo zich geroerd hebben tegen het evangelie. Daar staat er in vers 15, vers 14, het laatste stukje, de eigen volksgenoten als zij van de Joden. En dan staat er in vers 15, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Ik zou met u een heleboel teksten op kunnen slaan, waar steeds weer staat, maar die Joden die verzetten zich, of die Joden die maakten een oproer, of die Joden die beraadslaagden om Paulus te doden. Keer op keer vind je dat terug in Handelingen. Ze hebben Paulus en de evangelisten tot op het uiterste vervolgd. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan. Daar zij ons verhinderen, heeft het nog steeds over die Joden, tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijden de maat hunner zonde volmaken. De toren is over hen gekomen tot het einde. Je zou bijna kunnen zeggen, dit zou Luther geschreven kunnen hebben. Maar, dit schrijft wel een Jood. Dit schrijft Paulus zelf. En Paulus is een Jood. En Paulus zegt ook, zoals de Joden vervolgd worden door hun volksgenoten, zo worden jullie vervolgd door jullie volksgenoten. Dus zo antisemitisch is het ook weer niet. Maar hij laat hier wel heel duidelijk zien wat hier gebeurt. Hoe hij het oordeel uitspreekt over het Joodse volk. Hij zegt, ze hebben de Heer Jezus en de profeten gedood. Ze hebben ons tot het uiterste vervolgd. En ze verhinderen ons ook nog eens een keer om het evangelie te spreken. Als u even kijkt hoe de Heer Jezus hierover spreekt. In Matteüs 23. In Matteüs hoofdstuk 23. Ja, het is misschien toch goed om het stukje even in zijn geheel te lezen. Matteüs 23 gaat over het wee wat de Heer Jezus uitspreekt ten opzichte van de fariseeërs en de schriftgeleerden. Elke keer begint er weer een stukje van wee u schriftgeleerden, wee u schriftgeleerden. U moet het voor uzelf maar eens lezen. Maar elke keer komt dat weer dat hij als het ware de schriftgeleerden aanklaagt. En dan staat er in vers 29, wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekens der rechtvaardigen. Vers 29 ben ik nu, ja, van Matteüs 23. Gij verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. Gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maar ook gij, maakt ook gij de maat uw vaderen vol. Daar heb je ook weer die maat, hè? Slangen, adderige broed. Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Daarom zie ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Opdat over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Als Paulus deze brief schrijft, dan is het nog maar goed zo'n 17 jaar nadat hij Jezus dit gesproken heeft. Zo kort hierna schrijft Paulus deze brief, in het jaar nou net 50 na Christus. Dus dat oordeel is nog maar net van de lippen van Jezus afgekomen. En hier zie je dat de heer Jezus zo spreekt, het oordeel spreekt over het Joodse volk. De toorn is over dit volk gekomen en de maat van hun zonde is vol. En dan staat er, de toorn is over dit volk gekomen, vers 16, tot het einde. En dat woordje tot, dat is wel heel belangrijk hier. Dat betekent dat er een einde komt aan de toorn van God. Het is niet een eeuwige toorn. Het is niet een blijvende toorn, maar er komt een keer een einde aan de toorn van God over dit volk. En het zou best kunnen zijn dat wij in ons leven dat nog mee mogen maken. Dat het Joodse volk, wat nu nog heel ver bij God vandaan leeft, en in heel veel zonde leeft in Israël, overwegend een ongeloof, atheïstisch volk is. Natuurlijk is het prachtig dat er Messias beleidende gemeenten ontstaan. En je ziet dat er een beweging is onder het Joodse volk, maar overwegend is het Joodse volk nog steeds een zeer ongelovig, atheïstisch volk. En er zal ook nog heel wat moeten gebeuren met het Joodse volk. Maar er komt een einde aan die toren. Sommigen zeggen, nou, het einde waar het hier om gaat, de toren is over hen gekomen tot het einde. Dat mensen zeggen, nou, dat einde is de verwoesting van Jeruzalem. De verwoesting van de tempel, die zo'n 20 jaar na het schrijven van deze brief plaatsvond. Zelf denk ik dat het te maken heeft, het einde, met de wederkomst van Christus. Waarin het volk van God, de heer Jezus Christus, de heer Jezus zal aanvaarden en tot bekering zal komen. En dan staat er ook letterlijk, dan is de zonde weggenomen, staat er letterlijk in Daniel hoofdstuk 9. Dan is het einde van de zonde gekomen en dan komt er eeuwige verzoening, eeuwige gerechtigheid onder het volk. Dan nog iets verder, en daarmee willen we dan afsluiten. Het laatste stukje, vanaf vers 17 tot en met 20, gaat het over het verlangen wat Paulus heeft naar deze christenen in Thessalonica. Hij zegt, oké, ik ben naar het oog wel afwezig, maar in mijn hart ben ik zo dicht bij jullie. Het zou kunnen zijn dat er mensen waren in de gemeente van Thessalonica die min of meer zeiden, oh, Paulus is hier even geweest, maar die heeft jullie al lang vergeten hoor. En dat het misschien een beetje gevoed werd. Paulus die heeft het al helemaal niet meer met jullie. Die is allang weer verder en die denkt helemaal niet meer in jullie. En op de een of andere manier heeft Paulus dat opgevangen. En Paulus zegt, nou dat is echt niet waar, ook al ben ik naar het oog niet aanwezig, mijn hart ligt nog steeds bij jullie. Hij zegt zelfs, ik voel me beroofd van jullie. Dat is nogal wat. Ik voel me beroofd van jullie. Waarom? Omdat hij onder het volk van Thessalonica gewerkt heeft, nacht en dag. Hè, u weet het, hij heeft handwerk gedaan om hen niet lastig te vallen. En dan zegt hij, ik heb als een moeder onder jullie verkeerd. Ik heb als een vader onder jullie verkeerd. Dus het zijn als het ware zijn kinderen waar hij zich van beroofd voelt. En dan zegt hij ook, verschillende keren, hij zegt een en andermaal geloof ik, zo ongeveer in vers 18 zegt hij, wij of liever ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal, dat betekent niet één keer, maar verschillende pogingen ondernomen om bij jullie te komen. Maar wij denken dan, nou ga dan gewoon. Maar zo makkelijk ging dat niet. Daaruit blijkt al hoe Paulus van alle kanten in de gaten gehouden werd. Hoe er altijd dreiging was voor Paulus. En dat Paulus verschillende keren geprobeerd heeft. En wat staat er dan? Satan heeft hem tegengehouden. Satan heeft hem verhinderd. Je denkt, ja, wat zou dat dan zijn, hè? Het is in ieder geval heel anders dan wanneer je dat leest in Handelingen 16 vers 6 en 7. Dat is heel anders. Handelingen 16 vers 6 en 7, daar staat. Handelingen 16 vers 6 en 7. En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. Daar werden ze ook verhinderd. Maar hier zie je dat ze verhinderd werden door de Heilige Geest. Hier lezen we uitdrukkelijk in dit stukje: doch Satan heeft het ons belet. Je zou kunnen zeggen, heeft het te maken met tegenwerking? Dat hij tegengewerkt werd? Zou kunnen. Ik weet wel dat toen God tegen Paulus gezegd had, je moet naar Rome, kwam hij wel terecht in een schipbreuk. Waar ook uit blijkt dat Satan geprobeerd heeft om hem ook uit Rome weg te houden. Toen de heer Jezus naar die bezetenen wilde in Gazarene, kwamen ze wel in een storm terecht. Ja, toch? Dus het kan zomaar zijn dat Satan ook bepaalde omstandigheden laat plaatsvinden, waardoor je belet wordt, verhinderd wordt om te gaan. Wonderlijk is dat God dat werk van Satan dan toch ook weer kan ombuigen tot iets positiefs. En dat God er alleen maar winst uithaalt. Dat is het vreemde. Ik denk dat het zo geweest is dat Paulus nooit meer in Thessalonica geweest is. Hij is nooit meer terug geweest, zover ik weet. Hoe graag hij ook wilde, hij is niet geweest. Ten tweede, het kan zijn dat hij persoonlijke problemen heeft. En daar lees je over in 2 Korinther 12, waar Paulus het heeft over een engel des Satans die hem slaat met vuisten. Dat hij ook strijd heeft. Dus op de een of andere manier, het gaat niet heel makkelijk in het leven van Paulus, heeft hij met die strijd te maken gehad. En hij wilde graag gaan. En het lukt hem niet. Paulus die wil dat in ieder geval heel duidelijk maken, dat zijn verlangen er is om naar zijn broeders te gaan. En dan tot slot zegt hij in vers 19, want, en daarmee wil hij het onderstrepen, wie is onze hoop? Wie is onze blijdschap? Wie is onze erekrans? Dat ben jij. Dat zijn jullie. Hoe kan ik jullie dan vergeten? Jullie zijn onze hoop. Wij hopen zo dat jullie groeien in de Heer en dat de gemeente gaat bloeien en vrucht dragen. Jullie zijn onze levende hoop. Dat is voor Paulus zo belangrijk. Het was zo hoopvol, deze gemeente. Jullie zijn mijn blijdschap. We worden elke keer weer zo blij als we aan jullie denken, broeders en zusters in Thessalonica. Hoe de Heer zo in jullie aan het werk is. Jullie zijn mijn blijdschap. En jullie zijn mijn erekrans. Mijn krans. Nou, erekrans heeft te maken met beloning. Mijn loon voor onze zware arbeid, voor onze vervolging. Het loon wat de heer Jezus tegen mij zal zeggen als ik bij hem kom. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Je hebt mij mogen dienen. Nou, dat is voor Paulus zo belangrijk. Hoe kun je dan ooit deze gemeente vergeten? Nou, op deze manier wil Paulus dat onderstrepen. Jullie zijn mijn hoop. Jullie zijn mijn blijdschap. En jullie zijn mijn erekrans. Oké, tot zover.